Broeders en zusters, we willen vanavond lezen uit het laatste boek van de Bijbel, boek Openbaring, en dan hoofdstuk 6. En we lezen dan vers 1 tot en met 13. Openbaring 6, vers 1 tot en met 13. Voordat ik begin te lezen, het is belangrijk om te beseffen op welke plek dit Bijbelgedeelte staat. We hebben eigenlijk gezien vanaf hoofdstuk 4, vers 1, daar ziet u ook staan, en ik zag een deur geopend in de hemel. En dat is belangrijk om dat in de gaten te houden. Omdat het boek Openbaring opgebouwd is uit meerdere stukken, waarvan de ene kant soms een blik krijgt omhoog in de hemel, en de andere kant het visioen verder gaat om een blik ook op de aarde. We hebben net in Openbaring 4 en 5 een blik in de hemel gehad. En nu zien we als het ware weer even wat er gebeurt na Openbaring 4 en 5. En in Openbaring 4 en 5 zien we de heerlijkheid van het lam op de troon, waar we net over gezongen hebben, over het lam wat gekocht heeft de zijnen met zijn kostbaar bloed. En dat is de grote bemoediging die plaatsvindt aan het begin van het boek Openbaring, hoofdstuk 4 en 5. Ik zeg wel eens, een van de mooiste stukken uit de Bijbel, een van de grootste stukken van troost en hoop. Want Openbaring is een boek van troost en hoop. En dat gaan we vanavond ook zien. Maar nu zou je bijna kunnen zeggen, de camera verplaatst zich van de hemel weer eventjes naar de aarde. We gaan lezen. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard, dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder de altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zouden zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. Tot zover eventjes. Ik heb boven de verkondiging gezet, wie komt de kroon toe? Misschien herken je het wel in de tijd waarin wij leven. Maar als je een beetje de media volgt en af en toe ook eens de televisie in de gaten houdt, dan zul je zien dat wij vandaag in een tijd leven waarin mensen heel gevoelig zijn voor shows, voor helden en voor supersterren. De ene talentenshow na de andere, wie het beste kan zingen, Wie het beste kan koken en bakken. Wie het beste kan acteren, dansen, zwemmen. En je ziet het in de sportwereld. En je ziet het in allerlei plekken zie je het gaan. Wie is de beste? En eigenlijk kun je zeggen, we zijn er allemaal op onze manier wel gevoelig voor. Want ja, krachtige mensen doen het altijd goed. Krachtige mensen, daar kijken wij tegenop. Daar willen we het een beetje van verwachten. We willen sterke politici. We willen ook een voorganger in de gemeente, die de gemeente krachtig kan leiden. Dichter bij huis. We vinden het prettig als we misschien een partner hebben die ons meeneemt, waar je houvast aan hebt. Een leerkracht voor de klas. Of een manager van het bedrijf. De roep om daadkracht, vrede en welvaart in deze tijd is groot vanwege de chaos die wij zien. En er wordt steeds harder geroepen om wie leidt ons. Gevestigde dingen vallen om en we zoeken krampachtig naar wie ons uit de crisis leidt. Wie ons nou uiteindelijk die welvaart gaat bezorgen. En keer op keer buitelen we over elkaar heen. Vergissen we ons in mensen, komen de nieuwe politieke verkiezingen en verstrijken de jaren door. Ook in de kerken. Kan dat gemakkelijk op de loer liggen dat wij altijd willen gaan voor sterke, krachtige leiders? Hoe mooier, hoe beter. De mooie mensenkerk wordt het ook wel eens genoemd. Die kerk die van buitenaf er allemaal prachtig uitzien. Keurig georganiseerd. Waar een roep om sterke leiders is. Zodat de schapen het rustig aan kunnen doen. En laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal wel iets van dat stukje in ons. Maar als er heel veel sterke leiders zijn. Sterke politici. Sterke mannen of vrouwen aan het front van een bedrijf. Dan betekent dat de rest naar de achtergrond verdwijnt. En als we kijken naar wat ook vandaag in dit gedeelte van Openbaring 6 naar voren komt, dan zou je de vraag kunnen stellen, wie komt de kroon toe? In het boek Openbaring zien we eigenlijk een aantal dingen voorbij komen. En eigenlijk zien we een setting die voor ons vreemd is, over paarden en kleuren en allerlei andere dingen. En ik zeg er gelijk bij, ga dit hoofdstuk niet helemaal losmaken en zelf wat gedachten bijhalen. Maar ik zeg altijd, het woord verklaart het woord. Je moet het ook binnen het hele boek Openbaring houden. Want als je gaat zoeken, en zeker op internet, naar dit hoofdstuk, dan kom je de meest vreemde theorieën tegen. En allemaal bedenksels die logisch kunnen zijn, die nog kunnen kloppen, in ieder geval in het hoofd wel, maar die niet schriftuurlijk zijn. Als we kijken naar de boekopenbaring, dan zien we een opbouw. Het zijn niet wat losse dingen naast elkaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, en als we kijken in Openbaring 1, vers 19, waar de Heer Jezus verschijnt, daar staat heel mooi wat Johannes moet doen. Die zegt in Openbaring 1, vers 19, schrijf op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. En dat zinnetje, Openbaring 1 vers 19, is belangrijk. Want als we dan onmiddellijk verder kijken, wat is, dat begint gelijk met 7 brieven aan de gemeente, die toentertijd ook bestonden allemaal. Brieven aan gemeenten die heel verschillend stonden, waar we de een een compliment kreeg en de andere bijna niet, en ook daartussenin. En uiteindelijk, die vraagt zich vanuit die 7 brieven aan de gemeenten, waar het als het ware golvend op en neer gaat, goed, minder goed, afhankelijk wat er gebeurt, verschijnt in één keer in hoofdstuk 4 die deur. En vanaf de aarde en de plaatselijke kerk, waar van alles gebeurt, waar mooie dingen en minder mooie dingen gebeuren, wordt Johannes gezegd, kijk nu even achter de deur. En de deur gaat open en de grandeur en de heerlijkheid van de Heer Jezus verschijnt in hoofdstuk 4 en 5. En daar zien we dat grote vraagstuk opgelost wordt. Hoe komt de mensheid vrij van zonde? En hoe heeft de mensheid toekomst? Namelijk in de vraag, wie is waardig de boekrol te openen? En wat is die boekrol? De boekrol is eigenlijk zouden wij kunnen zeggen, een testament. verzegeld met 7 zegels. In de Romeinse tijd was dat ook een bekend gebruik. Men kende dat. Want in het Romeins recht werd een erfenis altijd afgesloten met 7 zegels. En in die erfenis lag de toekomst. Daar lag wat er moest gebeuren met de mensheid. En wie krijgt de toekomst in handen? Jezus Christus. Want niemand anders is waardig bevonden op de aarde, onder de aarde, bij de doden en ook niet in de hemel. Behalve het lam, de leeuw van Juda. En hier begint onze troost. En daar begint de heerlijkheid als de Heer Jezus op de troon zit. En de gemeente, de leidende gemeente, krijgt te zien. Hem komt toe de lof en de eer. Gemeente van Christus. Of het nou Philadelphia heet, Efeze, Pergamum, Maranatha of de baptistengemeente in Hogeveen. We krijgen te horen dat als wij naar de aarde kijken, we ellende zien. Overstromingen, aardbevingen, valse messiassen, allerlei kenmerken waar ik straks nog even op terugkom. Maar de Bijbel zegt, kijk niet naar de aarde, kijk omhoog. En zie daar het lam op de troon. Tot zover, tot en met hoofdstuk 5. Maar wat hier nu gebeurt, is wat anders. De consequentie is dat er namelijk één iemand is die dit niet leuk vindt. En dat is namelijk Satan zelf. Hij wil juist niet dat Christus op de troon zit, want het eigenwijze van de Satan is dat hij jaagt naar de troon. En je eigenlijk, ik zat te denken, hoe zou je nou eigenlijk in een beeld dit kunnen zeggen? Het is niet vervelend bedoeld, ook niet belachelijk maken, maar ik moest een beetje denken aan hoe een circus soms werkt. Je hebt als het ware een circus, daar heb je een circusdirecteur, je hebt publiek, je hebt de coulissen en de piste. En eigenlijk kun je zeggen, in hoofdstuk 1 wordt de circusdirecteur bekendgemaakt. Hij die de macht in handen heeft. Hij die alles regisseert. Christus op de troon. En wij zijn als het ware het publiek op de aarde wat van alles ziet gebeuren, maar niet weet wat er achter de schermen zit. Ik heb als kind het keer meegemaakt, want bij ons tegenover stond wel eens het circus, dat ik hier achter mocht kijken. Heel, heel boeiend. Maar in de piste komt ruimte voor een aantal optredens. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, nu beginnen de optredens vanaf hoofdstuk 6. Maar de circusdirecteur houdt alles goed in de gaten en weet wat er achter de coulissen zich plaatsvindt. En dan zien we de act van Satan. Satan wil namelijk het liefst dat zijn volk, de christenen, de gelovigen, achter hem aankomen. Hoe doe je dat nou? Door je op te stellen als een clown. Door je op te stellen als iemand die heel leuk en aantrekkelijk moet zijn. De Heer Jezus noemt dat ze als valse lichten naar voren schijnen. Wij gaan natuurlijk niet iemand volgen die monsterlijk is, die van ons afstaat. Nee, wij volgen iemand waarvan wij het vertrouwen willen hebben. Dan hadden we straks over die politieke leider, waar ik denk, die gaat het voor mij doen. Of die man of vrouw waar we achteraan willen rennen. En zo zien we zelfs dat Satan zo ver gaat dat hij een nep drie-eenheid bij elkaar maakt. Van het beest, de valse Christus en de valse profeet. Allemaal termen van de slang die zich zodanig opblaast dat hij een vuurrode draak wordt in Openbaring 12. En hier zien we als het ware de piste opengaan en er verschijnen een aantal paarden. Het eerste paard is heel aantrekkelijk. Kijk maar mee, laten we eens gaan kijken wat er gebeurt. Want er staat ook, de eerste zegels gaan open, de consequenties van de troon van God, die in Christus hand is namelijk dat Satan op jacht gaat. En dan staat er, en er klonk een stem als een donderslag, kom en zie. Het publiek wordt als het ware geactiveerd om te kijken. En er verschijnt in de arena opeens een paard. Een wedpaard. En hij die erop zat, vers 2, had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnend om te overwinnen. Sommige theologen zeggen, dat is Jezus. Dan zeg ik, nee, dat is Jezus niet. Hij lijkt erop. En dat is nou precies de bedoeling. Want in Openbaring 19 zien we Christus ook verschijnen op een wit paard. Maar wat is nou een van de grote verschillen? Weet iemand het? Wat heeft hij in zijn hand, Christus? Waarmee strijdt de Heer? Het tweesnijdend zwaard. Wat heeft hij hier in zijn hand? Een boog. Wat is het paard aan het doen? Overwinnend om te overwinnen. Hebben we net niet gezien in Openbaring 5 dat Christus het lam heeft overwonnen? Dus als het lam op de troon zit en hij heeft overwonnen, waarom zou hij vervolgens de wereld weer ingaan om te overwinnen met een boog? Een boog doodt. Het tweesnijdend zwaard maakt onderscheid tussen behoud en verlies, tussen wit en zwart. En zo verschijnt de nep-Christus, de valse, die niet is wie die zegt te zijn. Ik kom er straks ook terug wat de Heer Jezus zelf daarover zegt nog meer. Het is niet de Christus, het is de grote verleider, de valse Christus, de gezant van het beest. Het paard wat zich voor wil doen als Christus, met als doel zoveel mogelijk mensen te verleiden. Maar als wij de Heer Jezus kennen, en ik volg de Heer Jezus, wat staat er in Gods woord? Wat volgt er als ik de Heer Jezus volg? Goedheid en genade volgen mij. Zijn goede tierenheid is over ons, zijn vrede. Dit paard trekt dood en verderf achter zich aan. Een hoop ellende, maar het begint heel mooi. U zult het vast herkennen, zo begint zonde altijd. Zonde begint altijd aantrekkelijk. Het is altijd dat plaatje, als ik dit nou toch zou hebben. Als ik die vrouw toch eens in mijn leven zou hebben. Als ik dat bedrag toch eens op mijn bankrekening zou hebben, het is allemaal aantrekkelijk. En daar hebben we mooie plannen bij. Het begint altijd als een wit paard. Fijn, mooi. En als je de wereld wil winnen, moet je een mooi gezicht opzetten, geen lelijk gezicht. Dan moet je mooie praat hebben en geen duistere praat. Dan moet je grote beloftes neerzetten. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en het is zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood van een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvluchten. Deze ruiter is Christus niet. Christus is al onderscheiden als het lam. Zijn wapen is geen boog, maar een tweesnijdend zwaard. En aan de ruiter wordt een overwinningskroon gegeven, een Stefanos. Een Stefanos is zo'n laurenkrans. Wie hadden dat ook in die tijd? De Romeinse keizers. Dat is een verwijzing. Christus krijgt geen Stefanos, maar de diadema, de overwinningskroon. Dat is iets anders. De witte ruiter brengt een vrede, maar die vrede zal zonder waarheid zijn. En dat is interessant voor de tijden waar wij leven. Ik ken genoeg instanties die vrede willen brengen, maar zonder waarheid. En de grootste daarvan is de Verenigde Naties. Die het Midden-Oosten een vrede wil brengen, maar de waarheid wordt uitgewist. Het liefst zonder Israël ook nog. Dat is het witte paard. We lezen verder, het tweede. Vers 3, het tweede zegel wordt geopend en de consequentie van de overwinning is dat Satan zal verder rondgaan als een briesende leeuw. Maar nu verschijnt hij een rood paard, trok uit en aan hem die erop zit werd macht gegeven de vrede van de wereld, van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afgeslachten en hem werd een groot zwaard gegeven. Klaarblijkelijk had die witte ruiter vrede gebracht. En wij weten dat de antichrist een valse vrede brengt. En die vrede wordt al vrij snel weggenomen als het ware gezicht zich wat meer begint te ontvouwen. En Satan bozer wordt, want Christus zit op de troon en zijn tijd is kort, heeft de Heer Jezus gezegd. En wee u, want het komt eraan. En dan zien we op een gegeven moment, en men gaat elkaar afslachten. Dat is ook het verschil tussen het rode paard en het zwarte paard. Hier slacht men elkaar af. Bij het zwarte paard doet Satan het zelf. En zijn trabant, dan wordt het gedaan. Hier zien we dat de vrede wordt weggenomen. Wat is de consequentie van vrede wegnemen? Oorlog. Oorlog. Volk tegen volk. Dat is mijn stukje eerst en ik wil hebben wat van jou is. Als de waarheid, een vrede zonder waarheid, is een waarheid die zo erg is. Dat is wat hier gebeurt. En als de vrede wordt weggenomen, komt er oorlog. En men geeft een zwaard. Men geeft een zwaard om elkaar af te slachten. Alsof je de mensen de revolvers in de handen geeft. Het lost zichzelf wel op. Niet de ruiter op het witte paard. Die trekt zich wel een stapje in de zijkant. Die roept wel wat dingen en de mensen doen het zelf. Die zorgt wel voor tweedracht en voor tweespalt in de wereld. En de mensen doen het zelf wel. We zien het om ons heen. Volken, stammen. De nepvrede. Het rode paard. Opnieuw 1 Thessalonicenzen 5. Maar dan vers 2 en 3. Daar staat daarover geschreven ook. Oh nee, die heb ik net al genoemd. Dat is dat stukje. Wanneer er is vrede en veiligheid. Maar dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barenswee een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Want weet heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Hier zien we de ware bedoelingen al aan het licht komen. De rode kleur, de kleur van bloed en strijd. Waar in die tijd de god Mars zelfs nog in de Romeinse tijd werd gedaan. Maar het is niet klaar. Het spoor van het witte paard, wat zogenaamd de vrede brengt, wordt gevolgd door rood. En daarna kijken we verder. En toen het lam het derde zegel geopend had, vers 5, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. Denk weer even met mij mee. De vrede is weggenomen. Vervolgens is dus ook de waarheid is al weg. En men valt elkaar aan. Er is oorlog. Wat is de consequentie van oorlog en de afwezigheid van vrede? Schaarste. Weinig voedsel. De mensen die de oorlog hebben meegemaakt zullen het ook weten. 1944, ook in Nederland en in andere oorlogen. Het gevolg schaarste. Een tekort aan basisonderhoud, hoge prijzen door de hebzucht, de leiders die pakken en graaien. En wie blijft er over? Het gewone volk, de armen. Een enorme ongelijkheid, een weegschaal in de hand. Er moet afgewogen worden, jij wel en jij niet. Er zullen tijden komen dat we kunnen kopen en niet kunnen kopen. Dat jij wel mag kopen, maar jij niet. En die weegschaal is groot en de ruiter op het paard heeft het in de hand. En mensen zullen elkaar aanvallen om eten en drinken te krijgen. Een enorme ongelijkheid. Oh ja, er is wel een maar. Breng de olie en de wijn niet in gevaar. Dat is namelijk voor de rijke mensen. Voor de elite. Voor de mensen die het voor het zeggen hebben. Die kunnen wel doorgaan. De mensen aan de machtplekken, diegenen die aan de knoppen draaien. De luxe producten, olie en de wijn, komt daar vooral niet aan. Want daar zijn bepaalde mensen heel blij mee en heel dankbaar voor. Het gewone volk zal lijden. En zie hoe het zich ontvouwt. Het zwarte paard. Zwart is de kleur van rouw en verlies. En dan wordt het nog erger. De vierde zegel, kom en zie. Een grauw paard. En grauw is de lijkkleur, grauw-groenig. De naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hen werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard. Daar waar het rode paard nog de inzet heeft om elkaar te doen, hier zien we dat het beest zelf aan de slag gaat. En in de gedachten van de eerste eeuw waren dat de christenen die voor de leeuwen werden gegooid. Openlijk, publiekelijk. Vandaag de dag nog steeds in Noord-Korea, in Soedan, bij Boko Haram en zoveel plekken van de wereld. Waar het openlijk gebeurt. Het naam van de afgoden die zogenaamd vrede, salaam, heten. En dat is wat er gebeurt. Vandaag, 2000 jaar geleden, bij de eerste christenen. En wat ook een beeld is voor de toekomst. Chloros is de kleur. Bleek groen. Mensen zijn beesten geworden en worden aan beesten overgeleverd. Alle redelijkheid is verdwenen. Een bizar hoofdstuk. Maar dan zou je denken, is dit niet te veel inlegkunde? Is het niet een beetje te veel van dat je denkt, ja, maar wat maak je er nou van, Wietse? Is dat nou, hè? Kun je dat zo wel allemaal zien? En als je de boeken over Openbaring gaat lezen, dan word je gek van alle uitleggingen en alle toestanden. En je zei toch, Wietse, aan het begin, het woord verklaart het woord. Waar is de Heer Jezus in dit geheel, hoor je sommigen dan zeggen. Nou, ik zal u de Heer Jezus laten zien. Want precies deze volgorde is niet alleen in Openbaring 6 te vinden, maar is al lang te vinden in het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Exact deze woorden zelfs. We gaan kijken, dan gaan we even bladeren in de Bijbel, dan gaan we naar Matteüs 24. Want dan komt het dichter bij ons. Matteüs 24. En dan is kennis van de schrift belangrijk. En is het ook verbazingwekkend dat een boek als Openbaring vaak dicht blijft bij mensen. Omdat het te moeilijk zou zijn, omdat het niet toepasbaar zou zijn. Het beeld van de paarden die door de arena rennen, waarvan de christenen en van toen en vandaag beeldig kijk. De hele tijd staat er en zie. De Heere wil door Johannes heen dat wij kijken. Maar wel kijken nadat we eerst hebben gezien wat er in de hemel is. Zodat wij niet verschrikt raken. Zodat wij weten wat in de hemel is. En daarna naar de aarde kijken. Gelovigen zijn op de hemel gericht en niet hier op de aarde. Want als we dan gaan kijken, dan zien we ook dat Jezus zegt in Matteüs 4, pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde, maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Hé, is Openbaring 6 ook niet het begin van nog heel veel hoofdstukken erachteraan? Laat eens kijken naar het witte paard. Die ruiter. Die zogenaamd vrede komt brengen. Zelfs de Heer Jezus heeft het erover. Zelfs in exact deze volgorde als Openbaring 6 aanhoudt. Want kijk maar naar Matteüs 24 vers 4 en 5. En Jezus zegt tegen de discipelen. Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam. En zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Daar is het eerste paard. Velen die zullen komen onder mijn naam. Ze zullen zich voordoen als de witte ruiter op het paard. Die in Openbaring 19 ook daadwerkelijk de Heer Jezus is. Dat zijn die valse lui die dan zeggen of dat nou alleen maar wereldleiders zijn of voorgangers. Het maakt in die zin geen verschil. Zij die erop uit zijn om de eer en glorie naar zich toe te trekken. Die uiteindelijk werktuigen zijn van de duisternis. Die zeggen, ik ben de Christus. Het draait om mij, om wat ik krijg en wat ik heb. En zij zullen velen misleiden. We blijven in Matteüs 24. Wat was het tweede paard ook alweer? Dat rode paard. Oorlog. De mensen die er tegen elkaar opstaan. En wat zegt de Heer Jezus? U zult horen van oorlogen. Geruchten van oorlogen. Pas op. Word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. En het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Wat lazen we in Openbaring 6? Ze zullen elkaar afslachten. Het is exact dezelfde volgorde weer. Het rode paard en het witte. De witte paard, pas op dat u niet verleid wordt. Hier zien we, u zult horen van oorlogen en geruchten. Dan het zwarte paard. De hongersnood, de ellende, de consequenties daarvan. Wat zien we in vers 7? Allereerst, het ene volk zal tegen het andere opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere. En wat volgt er? En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten. En aardbevingen. In verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Opnieuw exact dezelfde volgorde als in Openbaring 6. Het laatste paard was dood en vervolging. En lees maar weer verder, daar staat hij in vers 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En wat is het vijfde zegel? Aardbevingen. Daar staat hij. Aardbevingen, vers 7. Een aardbeving in verschillende plaatsen. Het zesde zegel. Hier zien we zes zegels een ontvouwing en de consequenties. Als wij in ons leven, nou kom ik richting de praktijk, als wij in ons leven niet hem op de troon zetten die op de troon hoort. Van mooie schijn tot enorme chaos. En ik ben dan wel eens bang voor ons eigen land. Want als wij massaal de kerken sluiten, de Heer Jezus aan de kant gooien als land, en zoeken wat goed is in onze eigen ogen. Kijk, kijk maar eens om je heen. En kijk maar eens wat er gebeurt met de scheppingsordening tussen man en vrouw, het christelijk huwelijk en de opvoeding. Kijk om ons heen wat er gebeurt en hoe we over elkaar heen denderen van gebeurtenissen. De hele bewegingen van Black Lives Matter, volk tegen volk. Aardbevingen, overstromingen, besmettelijke ziekten, we komen ze in een week tegen. Elkaar afslachten, Peter R. de Vries. Kijk alleen maar één weekje journaal, alleen de afgelopen week. Maar dan moeten we uitkijken. Want als wij met ons hoofd naar beneden blijven richten, dan worden we zure mensen. Dan worden wij bitter van hart. Dan worden we mopperende figuren die alleen maar doem en ellende gaan doen. Maar dat is niet wat de Heer vraagt. Hij zegt, verschrik niet. Wees niet verschrikt. Weet je wanneer je pas wat moet gaan doen? Dat is in Matteüs, als we kijken naar vers 15. Wanneer u over de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is in de profeet Daniël, als u die zult zien op de heilige plaats, als Jeruzalem in beeld komt. En daar werkelijk de antichrist in de tempel gaat plaatsnemen. Dan vlucht. Maar tot die tijd, vers 14, eerst het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot getuigenis van de volken. En ja, de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen verkillen. Overigens gaat dat niet over de wereld, maar over de kerk. Want wij zeggen vaak, de wereld verkilt zo en de wetteloosheid neemt toe. De wereld had de liefde niet van God. Dus kan hem ook niet kwijtraken. De kerk wel. De wereld had de wet van God niet, kan dus ook nooit wetteloos worden. Wij hadden de wet. En wij kerken moeten de wet vasthouden. En wij kerken moeten de liefde vasthouden. Dat gaat niet over de wereld, dat is een waarschuwing voor ons. Opdat zij wij volharden zullen tot het einde. Wij kunnen niet wijzen naar de wereld, want de wereld heeft Christus niet. Wij moeten naar onszelf kijken. En niet meehuilen met de wolven in het bos. Niet wijzen naar wat er in de wereld alleen gebeurt. Maar Openbaring 4 en 5 in het vizier houden. Wie komt toe de lof en de eer? En zij hadden hun eigen levens niet lief. Dat is ook wat in dit gedeelte komt. En ook wat je in Openbaring ziet gebeuren. Het is een boodschap voor de hoorders van toen, maar de boodschap voor nu. Het is een boodschap voor de vervolgde christenen in de arena's bij Paulus, tot aan de christenen vandaag in Korea. En mogelijk voor ons, als ook hier in dit land, de paarden achter elkaar gaan komen en we weten waar het naartoe gaat. Maar wij kijken achter de komma. Want wij mochten achter de deur kijken. Wij mochten ons hoofd omhoog richten en achter de deur kijken. En daar onwankelbaar de Heer op de troon zien zitten. En dat is een bemoediging om door te gaan. Dat is waar ik troost voor vandaan haal. Dat is wat ik merk, dat ik denk, ja, we heffen ons hoofd omhoog, want de koning komt. Toch? Dat is wat we mogen doen. En ja, de gruwel van Daniël, daar waar de antichrist gaat plaatsnemen in de tempel van Jeruzalem, gaat komen. Maar er moet eerst nog iemand komen die de vrede gaat brengen. Die de oplossingen heeft voor het Midden-Oosten. Wat niet alleen de christen zal redden, maar ook de jood. Wij mogen waakzaam zijn. Wij moeten waakzaam zijn. Wij moeten waakzaam zijn voor de waarheid en voor wat de Geest ons laat zien. En de Geest roept ons op om dit soort boeken niet zomaar los te laten. Om niet te zeggen, nou, Openbaring is een moeilijk boek. Ook moeten we uitkijken dat we Openbaring niet laten buikspreken op wat wij graag zouden willen. En ik krijg heel vaak nog wel eens allerlei dingen van mensen. Ja, maar dit is dat en dat is zus en zo. Nee, dat weet ik niet. Ik weet een paar dingen zeker. Ik weet wie de overwinnaar is. Ik weet wie het laatste woord heeft. Ik weet wie leeft tot in eeuwigheid. En ik weet dat ik verzekerd ben, omdat ik door genade een kind van God ben. En de rest, het zal plaatsvinden. Ik hou het niet tegen, maar ik weet van wie ik ben. Ik weet van wie ik ben. En ik weet dat als ik om mijn geloof omgebracht zal worden, waar ik naartoe ga en wat ik ontvang. Witte kleren. Witte kleren. Want als we kijken in Openbaring 6 wat er staat, dan wordt er wel eerlijk geroepen. Als we kijken naar achter het vijfde bij vers 10, waar ook gevraagd tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Omdat eerst het getuigenis de wereld moet rondgaan. Omdat eerst het getal der volheid vol moet worden. Op Gods tijd, op Gods moment. En geen mens weet die datum, het getal en het aan. En noem maar op. En blijf daar vanaf, broeders en zusters, want het staat er. Zelfs Christus zegt, het is aan de Vader. Wij moeten gehoorzaam zijn. Wakend, verstandig en trouw. Want dat is wat gezegd wordt. Als we kijken naar Matteüs 24, vers 43 en 44, staat er ook. Wees u, dat enige advies wat wij krijgen. De rest is beschrijving. Maar als je de vraag zou stellen na de reden van Jezus, maar Heer, wat moet ik doen? Dan is dit het antwoord. Wees bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan, en dan komt hij, de trouwe, verstandige slaaf die zijn Heer over zijn personeel heeft aangesteld om hun het voedsel op de juiste tijd te geven. Zalig die slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend wordt aangetroffen. Trouw en verstandig. En wat zien we in Matteüs 25? Het eerste verhaal, de verstandige meisjes. De dwaas en de wijze maagden. Werkwoord, verstandig. Wat komt er achteraan? Het verhaal van de talenten. Getrouw zijn. Jezus legt het nog uit met twee gelijkenissen die daarop volgen. Die niet los worden gemaakt. Dit is de illustratie. Twee verhalen. Wil je weten hoe het moet? Lees die er dan maar achteraan, zegt Jezus. En onze oproep is, kijk omhoog. Want als we dan kijken naar hoe het verder gaat, dan kijken we nog even helemaal achterin naar Openbaring 19. Ik blijf bladeren met u. Vers 11. Want daar zien we uiteindelijk. Er moet heel veel gebeuren in de wereldgeschiedenis. Er is heel veel zorg. Er is heel veel dingen die kunnen gebeuren allemaal. Maar dan zien we het gebeuren. Aan het eind van de circusshow. Als alle acts zijn geweest en alle clowns en nep drie eenheids en allerlei paarden de revue zijn gepasseerd. Dan komt de circusdirecteur zelf. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Hij blijft gewoon zitten. Nergens verandert Christus van de troon. Wat er ook gebeurt op aarde. En voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer te vinden was. En ik zag de doden. Sorry, ik zit verkeerd. Ik zit hoofdstuk 20 te lezen. Hoofdstuk 19, sorry. Hoofdstuk 19, vers 11. Ik zag. Ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. En hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem. Dus niet paarden, maar de legers in de hemel op witte paarden. Geen rode, geen zwarte, geen lijkkleurige. Gekleed in fijn linnen. Wit, smetteloos. En hij heeft geen boog in de hand, maar uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zal slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Jesaja is dat. In Psalm 2. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. En op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam stond geschreven. Koning der koningen, Heere der heren. Dit is Christus. Bij hem is puur gerechtigheid, puur licht. Bij hem volgt geen dood, geen oorlog, geen ellende. Bij hem is de heerlijkheid, volmaaktheid, volmaakt recht, het tweesnijdend zwaard. Satan en zijn trawanten komen om. Zij zijn de valse eenheden. En wij worden gewaarschuwd. Let op, niet iedereen die zegt dat hij het is. En dan komen we bij onze eigen levens. Pas op, wees waakzaam. En hoe worden wij waakzaam? Door te strijden met datgene waarmee Christus strijdt. En wat is dat? Het tweesnijdend zwaard van het woord van God. En dat is ons onderscheid. Blijf lezen. Blijf bidden. Blijf toetsen. Blijf vragen. Ik sluit af. Met het prachtige citaat van Paulus zelf in de Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En daar komen de paarden. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Zichtbaar in de Lam op de troon. Jezus Christus, onze Heer. Hem zij de lof, de aanbidding en de dankzegging. Kijk omhoog, want de koning komt. Amen.
Amen. Amen.